Goedemorgen allemaal. Ik zou bijna zeggen, spreek ik zo erg met consumptie dat iedereen achterin gaat zitten. Dat zou me zo kunnen. Goedemorgen, mijn naam is Erik Grul. En ik kom uit Apeldoorn. Ik ga naar de gemeente van Wijchen. Dus we hebben zeker iets sowieso daar al in dat we delen. In het dagelijkse werken of het dagelijkse leven verzorg ik allerlei bedrijfstrainingen, cursussen, leiderschap, teamtrainingen, allemaal dat soort dingen. En dan zeggen ze wel eens tegen mij, oh, dat is dan toch een makkie als je dan ook moet spreken. En het is niet te beschrijven hoe groot dat verschil is. Ja, om dagelijks in het bedrijfsleven voor zalen vol te staan. En dan soms voor een groep te mogen staan, zoals nu, deze dag. En omdat namelijk het gaat over het woord. En het gaat over de overtuigingen die bij mij diep van binnen zitten. En dat maakt het heel anders. Ik ben getrouwd met Suzanne. De dochter van Leonie van 13. En daarnaast spreek ik ook nog wel eens voor de musketiers. Alleen meestal is de setting dan net wat anders. Dan sta je ergens boven, hoog in Schotland. In de bergen, in de sneeuw. En dat hoeven jullie vandaag gelukkig allemaal niet te doen. Ik ook niet, dus dat scheelt weer. En ik wil jullie graag meenemen vandaag. We hebben net hemelvaart gehad. En ik heb dat eerlijk gezegd nooit zo goed begrepen. Oh, ja, dat zou toch jammer wezen. Ik heb dat van hemelvaart nooit zo eigenlijk zo goed begrepen. Het leek mij altijd veel makkelijker als Jezus gewoon was gebleven. Toch? Ja, dat je op school zat, op de MAVO. En dat je vrienden dan tegen je, jij geloofde geen Jezus. Ja, nou, hoezo dan? Daar komt hij aangelopen over het water. Dat is toch veel makkelijker? Of dat je op een feestje bent, een bruiloft, en je ziet het al gebeuren. En je ziet de manager van de locatie al heen en weer rennen. En dan hoor je in één keer, ja, de wijn is op. En dan zie je ook Jezus binnenkomen. En denk ik, oh, dat komt wel goed. Maar Jezus zegt, het is beter dat ik ga. Oké. Het leek mij veel makkelijker dat hij bleef. En toch was dat niet zo. En daar wil ik jullie graag vanmorgen in meenemen. En ik doe mijn horloge even af, die leg ik even klaar. Ik heb er 3 kwartier de tijd voor gekregen. Dus we gaan vol gas, zou ik zeggen. Wat ik zo mooi vind bij Jezus in het laatste stukje, aan het eind van zijn leven. En lees voor jezelf thuis Johannes 14, 15, 16 en 17 maar eens na. Dan zeg je van, als je toch aan het eind bent van je levensjaar en je levenstijd hier op aarde, dan ga je toch hebben over de dingen die echt belangrijk zijn. En dat deed Jezus net zo. In al die hoofdstukken gaat Jezus uitleggen waarom hij hier nu uiteindelijk gewoon was. En al die stukken, alles wat hij daar vertelt, gaat over zijn vader. Alleen maar over zijn vader. En daar staat dus ook in Johannes 14 vers 16. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat was het doel van Jezus. Om de vreugde die voor hem lag, heeft hij dat kruis opgenomen. Waarom? Omdat hij die weg naar die Vader wou wijzen. En waarom was dat dan zo belangrijk? Ja, want er zijn heel veel wegen naar Jezus toe. Op allerlei manieren kun je bij Jezus komen. Maar er is maar één weg naar die Vader. En dat is Jezus. En ik vind het zo mooi dat Jezus die vertelt dat dan over zijn vader en waarom die hier is en alles. En dan heb je Filippus die zegt dan op een gegeven moment, oh, dank u wel Jezus, maar toon ons gewoon de vader. Laat ons die vader dan maar zien, dan is het ons genoeg. En dan moet je je voorstellen dat Jezus al jaren met die mannen optrok. En dan wou laten zien wie die vader was. Want Jezus zei, kijk naar mij, want dan heb je de vader gezien. En dan komt een van zijn discipelen met die reactie. Als manager zou ik zeggen, dan heb je je doel gemist. Heb je zo je best gedaan om het verhaal te vertellen. En dan gaat Filippus gaat zeggen, oh, toon ons die vader en dan is het genoeg. En jij zegt, oh man, als je mij hebt gezien, dan heb je die vader gezien. Maar er is wat gebeurd blijkbaar. En dat wil ik samen met jullie lezen. Dus als je een Bijbel bij je hebt, pak even Johannes 14 erbij. En dan wil ik graag, en dat is maar een kort stukje, met jullie vers 18 lezen. En ik lift de bril een klein beetje op, want dan kan ik het nog goed zien. Want het zijn kleine lettertjes. Want daar zegt Jezus: ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Ik kom bij jullie terug. Ik heb dat ook nooit gesnapt eigenlijk. Maar hoe kan dat nou? Jezus was bij hun jarenlang. En wat zegt hij tegen zijn discipelen? Ik zal jullie niet als wees achterlaten. Ik kom bij jullie terug. Er was blijkbaar iets nog aan de hand. Zijn discipelen waren nog wees. Dan zeg ik, hoe kan dat nou? Ze hadden toch gewoon ouders? Ze waren gewoon kinderen toch? En Jezus zegt tegen hun daar, jullie zijn wees. Hij heeft mij gepuzzeld. En gelukkig veel mensen met mij die daar ook over nagedacht hebben. En ik wil jullie graag erin meenemen. Want er is namelijk iets gebeurd in het begin van de schepping. God, onze Vader, schiep de mens naar zijn beeld. Man en vrouw schiep hij hem. Ik sprak een tijd geleden, had ik een gesprek met een dame. Ze zei van, ja, jullie als mannen, dat is makkelijk. God de Vader. Die vader snapt de man wel. Maar wij als vrouw dan? Toen moest ik hier aan denken dat daar staat, God schiep de mens naar zijn beeld. Man en vrouw schiep hij hem. Dus dat zegt iets over onze Vader. Dat hij dus ook blijkbaar een hele vrouwelijke kant heeft. Waar David overigens in de psalmen over vertelt. Maar dat even terzijde. Dagelijks waren ze in het paradijs. Die man en die vrouw en hadden ze een levende relatie met hun vader. Ze liepen daar rond en s'avonds in de koelte kwam die vader en hadden ze contact met hem. Hadden ze een relatie met hem, hadden ze gesprekken met hem. Totdat er wat fout ging. De zonde kwam. Eva stond daar, later Eva genoemd. Adam stond met de neus erop en zei er niks van. En het ging mis. En of dat nou misschien wel vanuit goede bedoelingen is gebeurd, dat ze dachten, oh, als we dat hebben, dan komen we nog dichter bij die vader. Dat weet ik niet. Maar het ging wel goed mis. Want ze deden iets waarvan God had gezegd, dat mag je niet doen. Maar ze deden het wel. En dat maakte dat God ze uit het paradijs moet zetten. En dan moet je je voorstellen, ben je de mens. Het allereerste wat je zag toen je ogen opende, toen God die mens geformeerd had, als die het zagen ze de ogen van de hemelse vader. Want hij blies de levensadem in hun. En die vader moest noodgedwongen, omdat ze gezondigd hadden, ze uit het paradijs zetten. Er staat niet bij dat ze er vrijwillig uitgingen. Er staat bij dat ze eruit gezet werden, bijna uitgegooid worden. Je moet je voorstellen dat die mens, Adam en Eva, die altijd die relatie met die vader hadden, in één keer dat niet meer hadden, want het werd gesloten. De verbinding was verbroken. Vanaf dat moment werden ze geestelijk gezien wees. Ze werden vaderloos. Dat moet wat voor ze zijn. Wat zullen die gebroken zijn met z'n tweeën toen ze de paradijs uit werden gezet en de wildernis ingingen. En daar kwam nog meer bij. Want dan zegt God ook, in het zweet van je aanschijn zul je je brood moeten verdienen. Je moet werken, voor wat hoort wat. Zaaien en oosten. Ze hadden dus een geest van een wees. En een wees gaat voor eigen belang. En een wees leeft vanuit tekort. Je weet maar nooit of er morgen nog iemand is die voor me zorgt. Dus ik moet vandaag hebben als het kan. Dat is de geest van de wees. En heel het Oude Testament, in alles wat daar gebeurt, is eigenlijk één grote liefdesbrief, hoe hard sommige verhalen dan ook soms zijn, van de vader die het uitschreeuwt nog steeds van, ach kinderen, ik mis jullie. Ik mis die relatie die ik met jullie had, vroeger, in het paradijs. En hij liet het zien door profeten die stuurden, door richters die stuurden, door koningen. Want hij wou weer in het midden van hun zijn. Maar er was iets waardoor het niet kon. Dat lukte niet. Doordat er gezondig was, hadden we zicht gekregen op goed en kwaad, jammer genoeg. En die vader wou weer die relatie hebben. En die vader had erover nagedacht, wat is daar dan voor nodig? En je zag dat eigenlijk al vanaf het allereerste begin. Want toen er gezondigd was, wat moest er gebeuren? Er moest een offer van dieren plaatsvinden, zodat in ieder geval de naaktheid van de mens bedekt kon worden. Er moest bloed vloeien. Dat waren de wetmatigheden die God ook had ingesteld. Er moest bloed vloeien om in die situatie bedekking te krijgen van de zonde. Ik wil ook graag met jullie nog lezen Romeinen 8. Vers 14. Als introductie daarop is dat wij als mens zijn onder de vloek gekomen van de wees. Onder de vloek van de geest van de wees. En die vader wou dat graag hersteld hebben, maar daar moest iets voor gebeuren. En daar staat in vers 14, allen die door de geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. Dus blijkbaar was er een geest nodig, een andere geest, die maakte dat we weer kinderen van God konden worden. En dan staat verder op de volgende versen. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te kunnen zijn. En om hem te kunnen aanroepen met Abba Vader. De geest zelf verzekert ons dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook erfgenamen. Dat is een leuk onderwerp voor de volgende spreker met Pinkster. Als je het hebt over wat is dan heel die erfenis die we gekregen hebben. Maar het gaat over dat stuk. En ik vind het zo mooi dat we dus een geest nodig hadden. Niet van die wees, maar een andere geest. Waardoor we weer Abba, Vader kunnen zeggen. En wat ik mooi vind in dit stuk is, dit is al meteen een verwijzing naar dat God in eerste instantie voor de Joden kwam. Abba. Het Hebreeuws voor papa, maar ook voor de heidenen, vader, voor ons. Wij mogen op daar geënt zijn, op dat van de Israëlieten. Dus Jezus moest wel gaan, het is beter voor jullie dat ik ga, want er komt iets voor terug. En datgene wat daarvoor terugkomt, gaat jullie weer herstellen in die relatie met die vader. Want jullie zijn nog wees, zegt hij tegen zijn discipelen. En dat zegt hij ook tegen ons, voor degenen die God nog niet kennen. Hij zegt, want die vader is nog steeds op zoek naar die relatie met jullie. Met zijn kinderen. Gewoon een relatie zoals hij dat had in het paradijs. En dan kom ik met die gedachte bij dat verhaal. En die kennen we vast allemaal wel van de verloren zoon. En ik heb hem vroeger tot in de treuren gehoord. Ik vond het een prachtverhaal. En vaak werd hem je uitgelegd, die verloren zoon zondig, maar die mocht weer terugkomen bij die vader. En dat is ook zo. En wat er gebeurde namelijk in dat stuk van de verloren zoon, hij eiste zijn erfenis op. In de Joodse cultuur, als je je erfenis opeist, je kunt normaal gesproken alleen de erfenis krijgen als de vader dood is. Dus die verloren zoon, die eiste die erfenis op, waarmee hij dus tegen zijn vader zei, voor mij bent u dood. U bestaat voor mij niet meer. Dat was de enige rechtmatige reden waarop hij zijn erfenis kon krijgen. En die vader is zo liefdevol, die geeft het hem ook. En er staat in dat stukje nog niks over die oudste zoon, maar die zal er met de neus opgestaan hebben. Zo, wat doet u nou? Hij doet niks, die loser. En u geeft hem gewoon de helft. Oké, nou ja. U bent de vader, u gaat erover. En die verloren zoon gaat weg, leeft lekker erop los. Vroeger dacht ik dat hij terugging naar de vader met een hartvol excuus. Oh, sorry, ik ben zo fout geweest. Maar als je terug gaat lezen, wat staat daar? Hij kwam tot zichzelf en hij dacht, de dagloners van mijn vader, die hebben wel te eten in overvloed. En ik kom om van de honger. Ik zit hier een beetje bij die varkens en die hebben het nog beter dan ik. Dus zijn beweegreden om terug te gaan naar de vader was helemaal niet omdat hij een excuus wil aanbieden. Het was gewoon omdat hij honger had. Dat is ook de geest van een wees. Die gaat spelletjes spelen. Die denkt, weet je wat, nou, als ik nou verzin, zeg ik wel... O vader, ik ben niet meer waard om uw zoon te heten. Doe ik het wel zo? Dan misschien dat hij me wel binnenlaat. Dus dat was zijn plan. Hij komt terug en die vader ziet hem in de verte al aankomen, want die stond op de uitkijk. En die vader rent op hem af en die grijpt hem vast. En die zoon die denkt, oh ja, wat had ik ook alweer geoefend. Oh ja, ik ben het niet waard om. En hij komt met heel zijn riedel, die hij uitvoerig getraind had waarschijnlijk, om dat te zeggen. En die vader luistert helemaal niet. Die geeft hem meteen alles terug. Zijn erfenis, hij krijgt zijn zegelring weer terug. Zijn mantel, zijn bedekking, hij krijgt alles weer terug. Vader gaat niet eens in op wat zijn zoon zegt. Dat vind ik zo'n mooi beeld van onze hemelse vader. Hoe vaak ik niet naar hem toe ben gegaan. Oh, sorry, ik heb het weer fout gedaan. En dan zouden wij, als aardse vader zou ik nog kunnen zeggen. Oeh, dat doet onze hemelse vader niet. Sluit je in je armen. Hij zei, hé, ben je er nu pas? Ik heb zo lang gewacht, man. En dat stuk, dat verhaal, dat snapte ik op zich redelijk. Dat kon ik ook wel aardig op mezelf betrekken. Maar nu komt die andere reactie van zijn oudste zoon. En eerlijk gezegd herkende ik mij daar veel meer in. Ik kom uit de sport. Ik heb vroeger het CIO's gedaan, opleiding voor sportinstructeurs. En dat was heel simpel. Wil je groot, stoer en sterk worden, moet je verschrikkelijk hard je best doen. Werken, 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 werken. No pain, no gain. En dat deed ik ook, vond ik leuk. En zo leefde ik ook. Voor wat hoort wat. Saaie oogsten. En dat deed die oudste zoon ook. Werken. En die staat hard aan het werk op het veld. En die hoort in één keer een hoop herrie daar ergens in het huis van zijn vader. Dus die stuurt de knecht ertoe. Ga eens kijken wat er aan de hand is. En die knecht komt terug en zegt, je broer is teruggekomen. Dan moet je je voorstellen, ik weet niet hoe u dat... Maar je zou maar in die plek hebben gestaan. Je hebt alles netjes voor elkaar. Je bent de beste schoonzoon die je maar kunt voorstellen. Werken, alles doe je goed, alles netjes. Als kind elke keer netjes je kamer opgeruimd. Al dat soort dingen. Helpen in het huishouden. En dan komt die loser terug. Heeft mijn vader hem nog binnengelaten ook nog? Waar haalt hij je lef vandaan? Wat? Heeft hij zelfs zijn zegelring teruggekregen? Heel de erfenis? Waar ik zo hard voor werk? Tjonge. Dat snapte ik wel. Maar dat is wel de geest van de wees. Die geest van die wees, die plaatst ons onder die wet. En die wet zegt, luister, je moet wel dit doen, je moet dat doen, dat doen, dat doen. Nou, dat zijn er 650 geloof ik en nog wat meer. En dan ga je je best doen. En er zijn nogal wat voorbeelden van, hè? De rijke jongeling. Dat vind ik zo mooi, ook zo'n voorbeeld. Ik herken hem daar al in. Die komt bij Jezus, nou, wat moet ik doen om dat te beërven, het eeuwige leven? En dan noemt Jezus een heleboel dingen op en zegt, ja, heb ik allemaal gedaan. Oftewel... En Jezus ziet hem aan en zegt, ach joh, verkoop alles wat je hebt en volg mij. Dat is namelijk wat er gebeurt als je je best gaat doen. Als je leeft vanuit de geest van de wees, word je slaaf. En dat kan van alles zijn. Ik was slaaf bijvoorbeeld van mijn positie die ik had. Werk, mijn identiteit, waar ik mijn eigen identiteit uithaalde, was wie ik op dat moment was in mijn werk. Ik was sportinstructeur bij de politie, stoere jongen. Elke keer zo'n uniform. Maar wat gebeurde er toen dat wegviel? Viel mijn identiteit weg. Wie was ik nou eigenlijk dan als persoon? En dat was bij die oudste zoon eigenlijk net zo. Hij was al zoon, maar hij gedroeg zich als slaaf. Werken, werken, werken. En dat is een hele menselijke reactie. En om nog een klein voorbeeldje te vertellen. Ik vind het zo mooi als Jezus vertelt over zijn koninkrijk. Dan zegt hij, dat is eigenlijk gelijk aan die landman. Die dan 's ochtends naar de markt gaat en dan zijn medewerkers uitkiest. Zijn slaven uitkiest, die kunnen werken op zijn land. En wat die standaard doet natuurlijk, die komt aan. Die haalt eerst de grootste, stoerste, sterkste jongens eruit. Want er moet hard gewerkt worden op dat land. En je zou maar die ene stoere zijn die er staat. Opgepompte biceps. En tuurlijk moet die landman jou hebben, want jij hebt ervoor getraind. En je hebt de hele dag op het veld gestaan en aan het eind zie je er nog eentje aankomen lopen met een rollator. Die trekt 2 grasprietjes eruit. En die loopt daarna, sukkelt die weer met jou terug. En jij staat vooraan om je salaris in ontvangst te nemen. En je loopt weg blij met het geld wat je gekregen hebt. Want dat is meer dan al die andere landmannen ooit hadden gegeven. En dan zie je die ene met die rollator aankomen. Duurt even. Maar uiteindelijk staat hij vooraan. En je kijkt nog een keer. Je denkt, wat? Hij krijgt hetzelfde als ik? Dat kan toch niet waar wezen? Hij heeft misschien 3 minuten daar gestaan en 2 gasprietjes eruit getrokken. Ik heb daar de hele dag staan te zweten. Ja, maar dat is Gods koninkrijk. Krijgen wat we niet verdienen. En dat, soms, dat lijkt zo makkelijk, maar dat, voor mij was dat niet zo. Want ik was verdienen, werken, lonen, naar werken. Ja. Die oudste zoon, dat gedrag van die oudste zoon, zag ik ook wel eens bij mezelf. En jammer genoeg zie je het ook nog wel eens binnen kerken. Zo hard aan het werk. Elke keer naar de bid stond, ik geef mijn 10e. Elke zondag ben ik er. Ik help hiermee, ik help daarmee, ik heb dit gedaan en dat gedaan. En dan vraag ik u Heer om 1 ding. Om eens kijken wat ik allemaal gedaan heb. Dat zeggen we dan niet zo, want dat is niet eerbiedig. Maar ergens kan dat maar zo in ons hart gaan zitten. Als een soort van creditkaart, dat we het opstapelen. Kijk eens wat ik allemaal gedaan heb. Dus dan verwacht ik eigenlijk ook wel dat u als vader nu dit wel doet. En is het verkeerd om dingen te doen voor de Heer? Nee, zeker niet. We hebben er net over gezongen. Fantastisch, want dat is zo. Maar dingen voor de Heer doen, vanuit een geest van een wees, dus werken. En dan ben je slaaf. En daar zit God niet op te wachten. Hij zegt, ik wil dat jullie mijn kinderen zijn. Dat je ook gedraagt als kinderen. En dat wordt wel eens lastig, want zegt God, alles is voor jullie. En dat doet hij bij die oudste zoon ook. Die oudste zoon gaat niet naar binnen, die vader komt naar buiten. En dan krijg je de tirade van die oudste zoon. Ik heb dit gedaan en dat gedaan. Hij noemt het hele lijstje op. En die vader kijkt hem liefdevol aan. En zegt, ach jongen. Het is er altijd voor je geweest. Je hebt er niks voor hoeven doen. Huh? Niks? Nee. Jezus moest wel hier weggaan, zodat zijn geest van het zoonschap ruimte kreeg om weer terug te komen hier. In jullie, in mij. En door die geest kunnen zeggen, papa, Abba. En die kan ook wel eens lastig zijn. Als je zegt, ja, dat is een mooi verhaal, Erik, hoor. Maar als ik kijk naar mijn eigen aardse vader, hoe die mij heeft opgevoed. Of je aardse moeder. Of misschien heb je helemaal geen aardse vader of moeder gekend. Hier. Wat moet ik dan met God, die vader? Geef mij Jezus maar, daar kan ik nog wat mee. Die heeft er wat voor gedaan, maar die vader... En dat snap ik. En die hemelse vader zegt, luister, ik weet dat jouw aardse vader of jouw aardse moeder met al hun tekortkomingen mij nooit hebben kunnen vertegenwoordigen. Want ik ben de perfecte vader, zegt die hemelse vader. Dus die vader mogen ontmoeten zonder dat we van allerlei dingen daarvoor gaan doen. Daar zit de grootste uitdaging. Maar het is ook wel de meest uitdagende, zou ik zeggen. De meest lastige. Want we zitten in een omgeving, we worden opgevoed in een omgeving, dat we dingen moeten doen. En pas als je het gedaan hebt, krijg je er wat voor terug. Zaaien en oogsten. Laatst iemand Erik, maar dat is toch een heel Bijbels principe? Jazeker. Alleen ik oogst liever wat Jezus gezaaid heeft, dan dat ik oogst dan wat ik zaai. Dat lijkt dan een beetje leuk, maar als dan het vuur erbij komt, brandt alles weg. Ja. Jezus' missie was om als perfect offerlam voor ons aan het kruis te gaan. Daarvoor vind ik dat avondmaal zo prachtig mooi. Want daarmee zegt hij, luister, ik draag dat allemaal voor jullie. En zoals laatst iemand vroeg, spreken, en die vroeg, ik zat in de zaal, en die vroeg dat. Hij zegt,
Denken jullie dat alle boosheid, alle toorn van God op Jezus terecht is gekomen of niet? Ik moest even denken. Hij zei, ja, ik denk het wel. Oké, toen zei hij. Dus er is niks meer, geen boosheid meer over. Ja, als je het zo zegt, niet. Dus er is geen toorn meer van God naar jou over. Nee, dan niet. Want alles is op hem gekomen. En toen vroeg hij, hoe komt het dan dat we ons zo vaak gedragen alsof God nog boos op ons is? Ja, maar ik doe nog dingen fout, ja, tuurlijk. Het is nog niet helemaal verheerlijkt en perfect. Maar als wij dingen fout doen, onze vader reageert niet met boosheid. Of, oh, dit is jou overkomen, want... Nee. Want alles wat ons aan onrecht zou kunnen overkomen, is op hem gekomen. Hij is verbroken. Alle vloeken in het zweet uws aanschijns heeft hij gedragen. Dat maakt dat wij daar niet meer onder hoeven te leven. Het is onbeschrijfelijk geweest. Dat die zoon zijn eigen leven gaf, omdat hij zei, oh jongens, jullie moeten mijn vader ontmoeten, werkelijk. Dat is de beste vader die er is. Want daar namelijk, bij die vader, ga je worden wie je bent. Daar ga je worden wie je bent. Zoon en dochter. Hoef ik daar niks voor te doen? Nee, behalve daar ja tegen zeggen. En dan staat die vader staat op de uitkijk, ver op de uitkijk naar je te kijken. En waar blijf je? Ik wacht al zo lang op jou. Wanneer ga je nou eens stoppen met zo je best te doen voor mij? Wanneer ga je gewoon eens zoon en dochter worden? Want ik hou van je. Ik sta te popelen om je in mijn armen te nemen. Waarvoor kon Jezus, zoals ik dat denk, dat volhouden aan het kruis? Omdat hij zijn vader kende en omdat hij het hart van zijn vader kende en wist hoe hij stond te springen om die relatie met jullie weer hersteld te zien. Wat ik wel eens deed vroeger, toen ik voor het eerst hier bij het kruis kwam. Dank u wel, Heer, dat u mijn zonde vergeven hebt. En in de Bijbel staat dat we dan een nieuw leven hebben. Gewoon een nieuwe, en onze oude ik is voorbij, over en uit, is weg. Wij zijn een nieuwe. Alleen wat ik vaak deed, dan stond ik hier en zei, oké, dank u wel. En dan liep ik weer terug en deed ik weer mijn oude jas aan. En dan ging ik weer doen wat ik deed. Wij mogen aan hier gaan staan vanuit de wetenschap dat wij een complete nieuwe identiteit hebben. Een compleet nieuw DNA. Zonen en dochters van de hemelse vader. Niet als wees waar je van alles moet doen, maar als zoon en dochter waar je gewoon de erfenis mag ontvangen. En vanuit relatie met hem, ja, mag je van allerlei dingen gaan doen. Doe ik ook, vind ik hartstikke leuk, maar niet omdat het moet. Niet vanuit de gedachte dat ik nog iets terug moet doen. Dat hoeft niet, dat heeft Jezus gedaan. Jezus heeft volkomen alles gedaan. Toen hij riep, het is volbracht, was het ook volbracht. Daar hoeven wij niks aan toe te voegen door hard te gaan werken. Dat mogen we omarmen. Dat mogen we aanpakken als jullie straks ook het avondmaal nemen. Maar zeg, dank u wel dat u alles hebt volbracht. En dat wij daardoor niks meer hoeven te volbrengen. En dat we vanuit liefde als zonen en dochters met onze vader op pad mogen gaan. En dan staat Jezus alleen maar te juichen. Hij zegt, ah, mooi is hij, hè? Liefdevol is hij. Hè? Ja. Hoe kun je dan bij die vader komen? Hoe kun je die dan ontmoeten? Die verloren zoon, die gedroeg zich minderwaardig. Ik ben niet waard om. Die oudste zoon, die wou het verdienen. En uiteindelijk zat die vader in zijn uppie in het huis. Ook verdrietig, ze snappen er allebei niet, niks van eigenlijk, van wie ze zijn. Wat je mag doen is gewoon het huis binnenstappen bij die vader. Gewoon frank en vrij, dat voorhangsel is gescheurd, je mag gewoon doorlopen. Zeg, hier ben ik. Ja, maar hij is zo heilig, Erik. Ja, reken maar. Ik denk als je een beetje in de buurt van hem komt, val je al om, dat ga je niet volhouden. Zo heilig is hij, zo groot is hij, maar hij is nog steeds die vader. Die uitziet om gewoon een dagelijkse relatie met je te hebben. 'S Ochtends te beginnen, dank u wel vader dat ik er weer mag zijn. Dat ik voor u als zoon en dochter lekker aan de slag mag. Wat ik graag zou willen doen als afsluiting. Sommigen van jullie kennen hem misschien wel. Is een stukje voorlezen over wat onze hemelse vader in zijn woord allemaal tegen jou zegt. Je mag je ogen open houden, je mag ze voor mij ook dicht doen. Als ik het klaar ben met lezen, zal ik ook voor jullie bidden. En het begint met mijn kind. Je kent mij misschien niet, maar ik ken jou door en door. Ik weet wanneer je zit en ik weet wanneer je weer opstaat. Alles wat je doet is bij mij bekend. Want je bent gemaakt naar mijn evenbeeld. Voordat je verwekt werd, kende ik jou al. En ik heb jou prachtig gemaakt. Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder. Mijn verlangen is om je te overladen met mijn liefde. En ik geef je veel meer dan een aardse vader je zou kunnen geven. Want ik ben de perfecte vader. Ik geef je wat je nodig hebt en ik denk oneindig veel aan jou. En ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen. Want jij bent mijn kostbaarste bezit. Als je mij met je hele hart zoekt, zul je mij vinden. Want ik ben je vader die je troost in al je verdriet. Als je terneergeslagen bent, ben ik dicht bij je. En zoals een herder een lam draagt, zo heb ik jou gedragen. Ik ben je vader en ik hou net zoveel van jou als van mijn zoon. Hij kwam om te laten zien dat ik aan jouw kant sta en niet tegenover jou. En je te vertellen dat ik niet meer naar je zonde kijk. Ik gaf alles op waar ik van hield, zodat ik misschien jouw liefde zou kunnen winnen. Jezus, mijn zoon, stierf zodat wij weer bij elkaar kunnen komen. En als je Jezus verwelkomt, ontvang je ook mij. Kom alsjeblieft thuis en ik geef je het grootste feest dat je ooit beleefd hebt. Want mijn vraag is, wil je mijn kind zijn? Want ik wacht op je. Je vader. Dank u wel, lieve vader, dat u zo groot bent, zo immens bent. En dat is niet te bevatten dat u uw zoon Jezus hebt laten komen om die relatie met u weer te herstellen. Dat we dagelijks met u mogen wandelen. Zoals de mens dat in het begin deed in het paradijs. Ik dank u, liefdevolle vader, dat als u naar ons kijkt, dat u niet onze oude ik ziet. Maar dat u naar ons kijkt als volwaardige kinderen van u, zonder zonde. Want alles heeft uw zoon gedragen. En ik dank u, Heer Jezus, dat u gegaan bent, zodat uw geest van de zoonschap weer terug kan komen in ons hart. En lieve vader, u kent gelukkig alle mensen hier die hier zitten, al ver voordat de wereld er was, had u al de oog op hun. En ik wil u vragen, liefdevolle vader, of u ieder van ons die hier zit, of u die wil omarmen op dit moment. Met uw vaderlijke liefde. En ik dank u, Heilige Geest, dat u dat doet. En ik dank u, Heilige Geest, dat u in ieder van ons steeds meer dat stukje zoon en dat stukje dochter van onze lieve vader openbaart. En de vader zegt, hou alsjeblieft je armen en je handen open en ontvang. Want ik ben jouw hemelse vader en ik hou ontzettend veel van jou. Amen.